Het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. Het boek Genesis, hoofdstuk 35 en daarvan het 18e vers. Genesis 35, vers 18. Daar spreekt het woord des Heren aldus. En het geschiedde, als haar ziel uitging, want zij stierf, dat zij zijn naam noemde Ben-Oni, maar zijn vader noemde hem Benjamin. Tot zover. Zijn wij hierboven leven uit de dood. Wat, geliefde gemeente, wat gebeurt er toch vaak veel, nog in dat kleine, korte, betrekkelijke mensenleven. Ik weet wel, als je erachter staat, dan zeg je, het betekende niets. Het was als een zucht voorbij, als een droom na het ontwaken. Dan leeft de mens van 80 jaar terug naar zijn kindertijd, alsof hij het gisteren beleefde. En de woorden die hij spreekt stammen uit dat verleden, dat kun je merken. Maar als je erin zit, dan kan er nog heel wat gebeuren in één mensenleven. Dan kan er heel wat zijn aan verdriet en blijdschap, voorspoed, tegenspoed, gezondheid, ziekte. Het is weliswaar voor ieder mens verschillend. De Heere heeft onze weg vastgesteld. En de Heere heeft onze bepalingen ook gemaakt. Maar toch zijn er weinigen die daar nou heel huids uitkomen. Uit het leven. En dan is er nog dat grote verschil. Of wij een God hebben, de ware God. Je kent het versje misschien, midden in het leven, wij van de dood omgeven. Zoeken wie ons hulp geeft. Wie zal in het wenen ons de troost verlenen? God de Heere. Die eeuwig leeft. Hij alleen. Daarbuiten is het allemaal even donker en duister. Want de mens die in waarde is en geen verstand heeft, hij blijft niet. Hij wordt gelijk aan de beesten die vergaan. Maar wat ons is voorgelezen, dat betreft Jacob en zijn gezinsomstandigheden. Een man waar de Heere tegen gezegd dat ik zal ook uw God zijn. En ik zal u ook zegenen. Koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal uw zaad dit land geven. De man die een ladder had gezien welks opperste aan de hemel reikte. De man die gezegd had, dit is niet dan een huis Gods. De Heere is hier geweest en ik heb het niet geweten. En die beloofde, Heere God, als u dat woord waargemaakt zult hebben in mijn leven, dan zal ik u eren als de God van Abraham en Isaac, als die ware God die helpt in nood, die de nooddruftige heerlijk redt. En ik zal u ook tiende geven van alles wat u mij geschonken zult hebben aan deze plaats. Wat is er al veel gebeurd in dat leven van Jacob? Hij heeft een vrouw gevonden, Rachel. En die vrouw, dat mogen we gerust zeggen, dat is de huisvrouw van zijn jeugd geweest. Een aangenaam steengeitje, zegt spreukendichter, een lieflijke hinde. Je kan aan alles merken dat Jacob voor Rachel, die schoon van aangezicht ook nog was, dat Jacob voor Rachel liefde heeft gehad. dat echt de vrouw geweest is. En je zou bijna zeggen al op het eerste gezicht, als die zo moet, buiten de stad bij de put, hij kust ze en hij hief zijn stem op en weende. Misschien dat hij toen al reeds iets gevoeld heeft van de liefde die sterker zou worden voor haar. En je weet het bedrog. Hij heeft hoeveel jaren wel niet gearbeid, uiteindelijk 14 jaar gewerkt. Hij werd bedrogen na 7 jaar met Lea, die teer van ogen was, dat betekent die zieke ogen had, een veel voorkomende kwaal in het oosten. Goed, hij kreeg na het feest, kreeg hij dan ook Rachel, maar dan moest hij toch nog weer 7 jaar werken. Wat is er al gebeurd in dat ergens korte leven? Wat al verdrietelijkheden. Wat is Rachel blij geweest met Jacob en Jacob met Rachel. Maar wat hing er eigenlijk gelijk alweer een gewicht aan de klok. Want toen de Heere zag dat Lea niet bemind werd. Toen zorgde God dat Lea kinderen kreeg. Je zou zeggen, dat was voor haar weer het tegenwicht dat ze niet in de druk zou vergaan. Je weet hoe in het oosten en vooral bij het volk van de belofte de kinderen geteld werden, verlangd, begeerd. Dus Lea, die is gelukkig daarin dat ze toch kinderen heeft. Al voelt ze, en dat is een verdrietig iets geweest, daar moet u niet meer over denken, dat Rachel de geliefde was. Zij niet, maar zij had kinderen. Dat is zo ver gekomen in het leven van Rachel, dat Rachel in opstand kwam. Daar hoeven wij niet boven te staan, want het is begrijpelijk, doorgaans wordt van Rachel maar een zeer benauwd en zwartgallig beeld gegeven. Dan is Rachel de verworpene en Lea de beminde van God. En ik geloof dat Lea ook de beminde van God geweest is. Meer dan van Jacob. Maar ik geloof dat Rachel ook een beminde van God geweest is. Het is toch zo als Rut met Boas trouwt. Dan zeggen de omstanders die de Heere vrezen. De Heere maken u als Rachel en Lea. Die het huis van Israël gebouwd hebben. Maar ze komt er door in opstand. Ze zegt een keer tegen Jacob: geef mij kinderen, anders ben ik dood. Met andere woorden, als ik geen kinderen krijg, dan is het afgelopen met mij. Dan kan ik net zo goed dood wezen. Er zit iets in als van Hanna, die was ook zo diep ongelukkig. Dat ze geen kinderen kreeg. En Peninna wel. Maar bij Hanna openbaarde zich iets anders. Zij riep de Heere aan uit haar nood in de tabernakel. Maar Rachel wendt zich tot haar man alsof hij de schuld is van alles. Jacob is dan scherp. Hij zegt: ben ik in de plaats van God? Wat u die moedervreugde heeft onthouden, kan ik daar soms iets aan doen. Maar kortom, wat een leven. Ze heeft haar dienstmaagd gegeven om zo, als het ware, toch nog een schijngezin te vormen. Want het bleef toch uiteindelijk, al eigende zij zich die kinderen toe, het bleven toch de kinderen van de slavin. Al werd ze als bijvrouw van Jacob erkend, natuurlijk. Maar je voelt, het was toch niet echt in die zin dat zij die kinderen gedragen had onder haar hart. En dan zie je die onderlinge jaloezie. Die twee vrouwen die vechten om de gunst van Jacob. Lea worstelt om de gunst van Jacob. En als een van de kinderen Judaïm een soort vrucht waarvan ze dachten dat het de liefde bewerkte, gevonden heeft, dan merk je dat ze proberen Jacob te kopen. Dat Rachel dan toestaat dat Jacob nu eens in de tent van Lea zal slapen. Wat al een zorgen, wat al zonde, wat al gebrek. Nu zijn ze op weg naar het land waar Abraham en Isaac woonden. Isaac leeft nog. Rebecca is dood. Die is al gestorven. Jacob heeft zijn moeder denkelijk niet meer gezien nadat hij is weggegaan uit zijn vaders huis op vlucht voor Esau. En dan zegt de Heere God tegen hem: ja, Peniel is al geweest en de geschiedenis met Esau. Dan zegt de Heere God tegen hem: maak u op, ga naar Bethel, woon daar, poos. De Heere komt erop terug. Jacob, weet je nog dat je zo goed erbij was daar? Toen je zei: dit is niet dan een huis van God. En als de Heere God zijn belofte zal vervullen aan mij, zal ik hem erkennen voor al zijn gunst bewijzen. Hij zal ook mijn God zijn. Zo gaat het vaak in het leven. Men zegt wel eens wat. Maar wat komt er in de praktijk van het leven van terecht? Hij is zo vervuld van zijn omstandigheden, van zijn pijn, van zijn smart, van zijn moeitevolle omstandigheden. Het ligt nog vers in het geheugen wat er met Dina gebeurd is en wat Levi en Simi hebben gedaan, die de mannen hebben uitgeroeid van Sichem. Dan wordt de mens zo vervuld van allerlei dingen, dat het hem niet zomaar in het hart ligt: wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn genaveren gelden. Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blij erkentenis aan. Maar de Heere denkt er wel aan en de Heere zegt: ga naar Bethel, naar die plaats waar ik je verschenen ben. En dat doet Jacob. Maar eerst zegt hij tegen zijn medereizigers, vrouwen, kinderen, knechten, dienstmaagden: we gaan nu naar Bethel. Dat zijn zo van die punten in het leven. Die punten door God beschikt. Willen jullie, of niet alleen willen jullie, maar jullie moeten de afgoden uit het midden weg doen. En die oorbelletjes, waar ook een afgodische betekenis achter stak, als een soort amuletten zou je zeggen, bijgelovigheid. Maar ook die terafim die Rachel meegenomen had uit het huis van Laban, alles inleven. Ook andere kleding aantrekken. Ook een bewijs, een vorm, een gewoonte, als het ware, waarin een bepaalde symboliek stak. Schone kleren, nieuwe kleren, op zijn zondags. Het is net alsof er dan van die impulsen zijn in mensenleven: alles moet anders. Zo kan het toch niet doorgaan, mensen. We zijn toch op reis? We gaan nu toch naar Bethel, waar het huis Gods geweest is. Zo kunnen er van die momenten zijn, ja. Ja, je kunt natuurlijk weer zeggen: nou, waren dat dan zulke soort mensen? Hoe kon Jacob daar dan mee leven? Ja, maar vraag je eigen dan eens af: hoeveel afgodsbeeldjes hebben wij? Hebben wij? Je kunt wel zeggen: nou, die Rachel, ik denk niet dat Rachel alleen maar de afgoden gediend heeft, maar ze was nog wel knap bijgelovig. En ze dacht: nou, dat beeldje daar thuis, die terafim, die neem ik mee. Kan nooit geen kwaad. Nou, zo zit het leven van ons mensen toch eigenlijk vol met allerlei dingetjes. De een nog meer dan de ander. Maar we hebben allemaal dingen waar we afgoderij mee bedrijven. Of waar we iets van verwachten. Alles wat we verwachten buiten God is eigenlijk afgoderij. Alles waar we ons vertrouwen enigszins op stellen. Maar nou zegt Jacob, zo kan het niet verder. De Heer heeft gesproken. De Heer heeft gezegd dat we naar Bethel moeten. Gewijde plaats. De kerk. Ja, niet dat die kerk daar uit die steen bestond die daar opgericht was. Maar goed, de kerk, dat is de plaats waar God spreekt. Waar zijn woord komt. En daarom is het ook goed. Daar hoeven we geen godsdienst van te maken. Maar toch goed. Als we ook opgaan naar Bethel. Naar het huis van God. Om dan ons zelf normaal te gedragen. Moet je altijd natuurlijk. Je hoeft er niet zo uitdagend, opzichtig. Jacob zegt, stop, we gaan nou naar Bethel. Kom, trek een andere jurk aan, vrouwen. Of doe de nieuwe sluier om. Of wat dan ook, wat de gewoonte geweest is van die dag. En doet die bijgelovige dingen nou eens, geeft die aan mij die voorwerpen van bijgeloof. Afgelopen. Schikt u om uw God, om onze God te ontmoeten. En ze doen het, allemaal. De vrouwen, de knechten, de dienstmaagden. Ze leveren alles in. En Jacob, die graaft een gat in de grond bij de eik. En daar gaat het in. Zo gaan ze op weg. Er gebeurt nog iets. Die oude voedster van Rebecca, die Rebecca meekreeg. Ja, die moet toen al heel oud geweest zijn. Zo'n 160 jaar misschien. Maar dat kon wel. Isaac is ook oud geworden, hebben we horen lezen. Maar die sterft ook bij Bethel. Waarschijnlijk, het zou kunnen, is ze toen Rebecca gestorven is, is ze toch opgetrokken naar Haran, naar Jacob. Misschien heeft ze gedacht, ik verlang naar het kind, naar Jacob. Hoe zou die het maken? Want hij is de gezegende. Misschien is ze op haar oude dag nog wel opgetrokken en is bij Jacob gekomen en heeft hem alles verteld hoe het geweest is met zijn moeder en hoe ze gestorven is en noem maar op. En toen is ze ook mee teruggekomen. Terug nu op weg weer naar het land van de belofte. Deborah heette ze. Dat zijn zo van die oude trouwe zielen. Die je niet zoveel tegenkomt in het leven. Die soms een leven lang trouw bewijzen aan een gezin of aan een familie. En zo een is zij ook geweest. Want Jacob die begraaft zijn Bethel bij een eik. En hij noemt die eik, eik van geween. Hij is vreselijk bedroefd. Wie weet hoeveel steun en wijze raad deze oude voedster van Rebecca, Deborah, gegeven heeft aan Jacob en zijn kinderen. Ik zei al, midden in het leven, wij door dood omgeven. Dat gaat ook alsmaar door. Maar toch heeft de Heere God tot Jacob gesproken. Hij heeft de Heere een altaar gebouwd. En de Heere heeft gezegd, ik ben God, de Almachtige God, heeft zijn belofte opnieuw aan Jacob gegeven. En Jacob geeft de Heere offeranden en tienden en hij bouwt een opgericht teken op die plaats. En hij stortte daarop drankoffer en goot olie erover uit. En bij vernieuwing noemt hij die plaats Bethel, huis van God. Het oude is weer nieuw geworden. En wat weggedreven was, dat wil zeggen wat helemaal op de achtergrond geraakt, is opnieuw weer in het middelpunt gekomen. O, wat is de Heere God daarin groot, dat hij de mens niet laat wandelen op zijn eigen weg. Want wij hebben het te druk, we hebben geen tijd, we zijn ziek, we zijn akelig of wat er ook is. Maar wij kunnen niet tot God genaken. Wij hebben het zo niet in de zin om in Bethel een feest voor de Heere te houden van ootmoedige dankerkentenis. Maar de Heere God zorgt er zelf voor. De Heere God leidt zijn kinderen. En steeds weer bij vernieuwing doet hij ze betuigen: ik heb te moedeloos neergebogen en door de vrees gejaagd, weleer terras geklaagd, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Dan nog hoorde gij mij kermen, dan nog woudt u ontfermen. Gaan ze weer verder, van Bethel. Want ze willen naar de plaats waar Isaac is, de oude man die nog steeds leeft. En dan komen ze in de buurt van Efrat, of Efrata, de velden van Efrata, weten de kinderen ook. De herdertjes lagen bij nachten, zij lagen bij nacht in het veld. Dat was ook in de velden van Efrata, dat is, zou je zeggen, de omgeving van Bethlehem. Later zal David daar ook de schapen weiden van zijn vader Isaï. Ze moeten nog een klein stukje om in Bethlehem te komen. En dan, dan gebeurt er iets wat ook bij het leven hoort. Rachel heeft een zoon gekregen, dat weet je. De Heere hoorde Rachel ook, zodat zij een zoon baarde. En ze noemde zijn naam Jozef. Dat wil zeggen, de Heere voege er mij nog één aan toe. Ik wil nog graag een kind hebben. Nou zeggen, foei Rachel, je hebt nu toch een kind. Ja, maar zo is nou de mens. Dat is nou de mens eigen. Om in plaats van vergenoegd te wezen met het tegenwoordige en zich te verblijden in de zegen en de gunst van God, als de Heere een weg recht maakt of de Heere vervult een begeerte, daar zegt de mens zo gauw, ja, maar ik zou toch ook nog wel. Zoiets zie je ook bij Rachel. Je hoeft het niet per se zo zwart uit te leggen, maar het is wel, je zou zeggen, heel kort erop. Het kind heeft ze amper in haar armen. En dan al, de Heere voegen mij nog één daartoe. Maar dat is 16 jaar geleden. En het leven heeft niet stilgestaan. Het is doorgegaan. Maar ze heeft niet meer gezegd, geef me kinderen of ik sterf. Dat was niet meer nodig. Ze is een vrouw geworden die alles eigenlijk kreeg wat ze wilde. Een man die haar hartstochtelijk lief had. De liefde van zijn jeugd. Een man die voor haar gewerkt heeft, dag en nacht. En een kind bovendien, na veel strijd en moeite en verdriet, toch een kind. Maar er zijn 16 jaar voorbij gegaan. En nu is Rachel weer in verwachting. Je leest daar geen bijzonderheden over. Het moment of de tijd dat ze zeker wist, ik ben in verwachting. Dat merk je niet. Maar het kan betekenen dat de jaren gaan verder, dat er een zekere stilte gekomen is in het leven van Rachel. Zeker, ja, je zou haast zeggen, dat wilde, dat hartstochtelijke, dat opbruisende, hè, die fonkelende ogen tegen Jacob, geef mij kinderen op het sterf, dat zakt allemaal iets in. Het leven laat zijn sporen na bij de mensen, bij de mannen en de vrouwen. En nu is het toch in verwachting. Maar er wordt ons alleen van de bevalling gesproken. Er staat, ze waren in de buurt van Bethlehem, van Efrata. Ze zijn dus uit Bethel opgetrokken, daar hebben ze het goed gehad met elkaar. En nu, bijna zijn ze op die bekende land, in die bekende streek, en Rachel baarde. Opeens komen de weeën. Heel onverwachts. Misschien hebben ze gedacht dat ze wel in Efrata konden komen, om daar hun tenten op te slaan. Maar opeens komt het. En ze had het hart in haar baren. Dat betekent, het ging niet goed. Het kind, dat wou niet komen. En toch voelde Rachel, het kind moet komen. Het is tijd. Maar als het kind dan niet komt, dat is benauwd. Daar hebben wij mannen geen verstand van eigenlijk. Wij hebben er geen verstand van hoe het leven van de vrouw staat in het teken van de worsteling ook om het leven. Vaak door de dood heen. Ik weet, er is veel veranderd. En de Heer heeft ook veel middelen gegeven en allerlei andere dingen. Waardoor de sterfte van vrouwen niet zo vaak meer voorkomt. Maar er zijn toch altijd van die gevallen die ons eraan herinneren dat het leven staat in het teken van de worsteling om het leven. Menig vrouw is nog met een zieke auto met loeiende sirene naar het ziekenhuis gebracht, omdat het verkeerd ging. Omdat er een bloeding komt, of omdat het kind niet komt. Dat er ingegrepen moet worden. Ja. Ja, Rachel heeft eens gezegd, geef me kinderen, anders ben ik net zo goed, net zo lief dood. Maar als het erop aankomt, dan kan dat wel eens tegenvallen. En het geschiedde dat ze het hart had in haar baren. Ze heeft het moeilijk. Ze voelt aan. Het gaat niet. Het loopt verkeerd af. Wat is nu haar diepste nood? Want daar moeten we elkaar even goed in begrijpen. Want daar staat of valt de verklaring van Rachels sterven mee. We kunnen het zo verklaren dat als ze het hart heeft in het baren, dat haar overweging is, dat kind, dat kost me het leven. Dat kind is de oorzaak van mijn dood en zo oud ben ik toch nog niet. En dan moet ik mijn man, mijn Jacob, moet ik missen. Vandaar dan dat ze straks roept, Benoni, kind van mijn ongeluk of ongelukskind. Dan is het een bittere kreet. Dan is het de kreet van een vrouw die roept, kind, jij bent de schuld van mijn dood, dat ik niet langer kan leven, dat ik de zon niet meer kan zien en dat ik nooit meer in Jacob's armen zal liggen. Daar ben jij de schuld van. In die zin, dan zou je bijna zeggen dat Rachel in een laatste opflikkering van haar kracht, voelend hoe zij sterven gaat, dat ze als het ware zegt, wat kind, jij bent de schuld dat je moeder hier sterven moet. In die zin wordt vaak Rachels einde verklaard als het einde van de mens zonder God, zonder hoop. Die tenslotte in de wanhoop terechtkomt en met grote angst ogen de eeuwigheid inziet. En de schuld geeft aan de ander. Maar zo is het niet. Zo is het beslist niet. Ik heb jou aangehaald van Rachel uit het boek Rut. De Heere stellen u. En er staat Rachel voorop als Rachel en Lea. Die het huis van Israël gebouwd hebben. Net of die mensen die God vreesden Rachel voorop hebben gezet. Omdat ze dachten, ja, Rachel was de geliefde. Dat gunnen wij jou, Rut. Dat jij echt de geliefde bent van Boas. Dat hij jou vurig lief zal hebben. En Lea, die grotelijks door God gezegend werd met kinderen. Nou, dat zou zomaar niet in de Bijbel staan. Als deze geschiedenis ons duidelijk zou maken dat Rachel voor eeuwig verloren zou zijn. En dan weet je ook de bekende woorden uit de profeet Jeremia. Van Rachel die uit haar graf lijkt te zijn opgestaan. En die daar de stoet van ballingen ziet weggevoerd naar het vreemde land. En Rachel weent daar en ze weigert zich te laten troosten. Want ze ziet haar geslacht uitgevoerd uit het land der belofte naar een vreemd land. Ze weigert zich te laten troosten. Maar de boodschap van God luidt, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is verwachting voor uw kinderen. Wat groot. Wat is het onpeilbaar diep. Wat grijpt de Heere toch diep in de nood en in de ellende van het mensenleven aan. Wat grijpt hij in. Maar, ja, ik zou erbij willen zeggen, en dat moeten wij even erbij bedenken. Vlees en bloed beërft het koninkrijk niet. Je moet niet denken dat wij het met de Heere als het ware ook in die zin gewonnen hebben en het lekt boven water, dat we dan krijgen wat we willen en het zit goed. Oh nee. Want het kan betekenen dat je al heel jong moet sterven. Of dat je heel veel tegenslagen hebt in je leven. Heel veel ziekte. Kan best. En dat je niet één, maar 100.000 keer over de kop gaat in je leven. Dat je net denkt uit het ene putje uitgekropen te zijn. En je valt er in een ander een put. Kijk, wij zijn concluderende mensen. Wij zeggen, ja, kijk, nou ja, Gods gunsten. En dan is de mens zo verzadigd met zichzelf en met de weldaden en met alles dat hij zegt. Breed glimlachend kijkt hij om zich heen. Wat zijn we toch gezegend en wat hebben we toch goed. Nou ja, dat kan wel zo zijn. De Heer is goed en goeddoende. Maar je moet niet denken dat dat nou alles is. Want Asaf zegt, bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Zo zult gij zijn de rotssteen van mijn heil en mijn deel tot in eeuwigheid. Je moet niet denken dat die mensen in de Bijbel, als ze zulke woorden gesproken hebben van de Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken, dat ze dat altijd gezegd hebben alleen als het voor de wind ging. Oh nee. En als ze alleen gezongen hebben. Maar de Heer zal uitkomst geven als de uitkomst er al was. Oh nee. Vaak midden in de nacht. In de natuurnacht, maar ook in de omstandigheden. Ik zal uw lof zelfs in de nacht zingen daar ik u verwacht. En mijn hart, wat me ook mogen treffen, tot de God mijns levens heft. Dat is geen mensenwerk, dat is Gods werk. Gods werk, dat komt dan uit. Maar dat andere, dan moet je het maar aannemen. Of dat het nou echt nog iets te maken heeft met dankerkentenis als een mens breed uit zit. En met een brede glimlach van, oh, wat hebben we toch goed. En als je naar al die arme mensen kijkt, jongen, wat zijn wij toch gezegend. En dit en dat, ja, dat ben je ook. Tenminste, dat kan zo zijn. Maar ja, dan moet je nog maar afwachten of dat de Heer daar nou iets van hoort in de hemel. Of dat de Heer denkt, wacht maar, ik zal jou toch nog wel eens een lesje leren. Dat het bij een mens niet is om de Heere te prijzen voor al zijn weldadigheid en trouw. En dat bij een mens niet is om te zeggen, de Heere is mijn deel. Hoe zegt gij lieden tot mijn ziel, zweef en zwerf naar uw gebergte? Kijk, die Rachel, die, ja, die wordt verklaard, zoals ik reeds zei, nadat de mens genade krijgt van God midden in de dood. Hoe beter die overeind gebleven is, hoe slechter staat het er met Rachel bij. Hoe harder is die in zijn oordeel over die vrouw met die wanhoopskreet. Maar hoe dieper hij in mocht blikken in de werkelijkheid van het leven, hoe duidelijker ziet hij, o lieve Rachel, jij bent een gekende en een geliefde, niet alleen van Jacob, maar in zonderheid van de God van Jacob. Nu, wat betekent het dan en het geschieden? Als zij het hart tot in haar baren, zo zei de vroedvrouw tot haar, vrees niet, want deze zoon zult gij ook hebben. Kijk, dat geeft al een klein beetje de rechte verklaring. De rechte verklaring. Die vroedvrouw, die ziet dat Rachel geteisterd wordt, niet alleen door de pijn, en niet alleen door de bevalling op zichzelf, maar dat Rachel geteisterd, gekweld wordt door de gedachte, dat kind sterft in mijn schoot. Dat kind zal ik niet hebben. Het duurt te lang. Het duurt veel te lang. Dat kind stikt. Dat kan nooit meer leven, dat kind. Daar duurt het te lang voor. Dat kind is als het ware, ja, in de moederschoot al reeds stervend. Want het komt niet. En die vroedvrouw die probeert Rachel in die angst en die vrees tegemoet te komen. Zegt, ach, wees nou niet zo bang. Want ik geloof, dat is vast een gelovige vrouw geweest, want ik geloof dat dit kind toch zal geboren worden. Het zal toch leven. Maar Rachel ziet het niet. En waarom is Rachel zo benauwd? Ja, moet eens kijken mensen. Als dat kind nou sterft, je zou zeggen, wat blijft er dan nog over van de verwachting van de levende God? Zij heeft gevraagd, de Heere, geef me een andere zoon nog daartoe. 16 jaren zijn er voorbij gegaan. Ze heeft Jozef toch niet van Jacob ontvangen, maar uiteindelijk van God zelf. Jacob is ook een middel. Dat is logisch. Maar de Heere dacht toch aan Rachel en de Heere hoorde toch het gebed. Toen zij al lang uitgebeden was en enigszins verbitterd tegenover het leven stond, toen heeft de Heere toch aan Rachel gedacht. Is dat waar? Is dat waar? Is dat van God? Of is dat toevallig? Is dat zoals je nou nog wel eens hoort van mensen die helemaal niet meer rekenen, die 10 of 12 jaar getrouwd zijn, nog langer, en dan wordt er notabene opeens een kind geboren. Ja, als het dokter geluk gaat, het komt meer voor. Het komt meer voor, het kan wel. De vruchtbaarheid is dan niet zo groot, maar... Ja. Ja, zo praten de mensen. Maar in de Bijbel staat God erachter en erboven. God dacht aan Ra. Is dat waar? Als de Heere de ziel troost en de Heere die verblijdt het hart. En het is weer voorbij. En jaar na jaar vergaat. Is het waar? Nou ja, nou ja. Ja, dat weet ik ook niet. Als er kennis is van de Heer Jezus Christus. En dan bedoel ik niet alleen mee een verstandelijke kennis. Maar een kennis die het hart heeft geraakt. Een kennis van geloof die ons deed betuigen. Hij is het, hij is het. Hij is de zaligmaker. Zo doe hij ook aan mij. Is dat waar? Is dat waar? Of is dat... Nou ja, toevallig dat je nou eens luisterde. Toevallig dat de dominee het op een manier zei... dat je wel in beweging moest komen. Is dat nou echt van God? Is dat nou waar? Ja, zegt de een, daar twijfel ik niet aan. De ander zegt misschien, ik weet geen raad meer. Ik zie geen uitkomst meer. Want het leven, dat sterft. Het leven sterft. Er is geen kracht meer om te baren. Rachel ligt er als een uitgeputte vrouw. Dat is voor Jacob ook wat geweest. Die lieve mooie Rachel, nu hij het, ja, het doodzweet op haar gezicht ziet. Wat is er toch van over? Wat kan zo'n nacht of zo'n dag lang duren als het niet gaat? Er is geen ziekenhuis, er is niks. En dan die vrouw waar je voor geleefd en voor gewerkt hebt, die je bemind hebt, die zie je daar dan liggen als voor een muur en ze kan er niet meer door. Het kind. Het kind komt niet. Maar het geschiedde als haar ziel uitging. Ze gaat sterven. De geest gaat het lichaam verlaten. Met het bloed dat daar wegloopt. Rachels bloed. En dan het kind. Het kind is natuurlijk dood. Het kind is natuurlijk dood. En dat dat kind dood is, dat betekent... Ik heb me vergist. Wie ben ik ook geweest? Een hartstochtelijke vrouw. Ik heb gezegd, geef mij kinderen of ik sterf. En nou sterf ik. Het kind sterft. Ik heb gevochten geestelijk tegen Lea. En ik kon het niet winnen. Maar ik had toch de troost. Jacob is mijn man. Ik heb lang de terafim meegedragen. En de beschermbelletjes of sieraadjes. Ze zijn nog amper begraven in de grond. Bij de eik in Bethel. Of voor Bethel. En nou treft het ongeluk me al. Nou is het al zover. Waar moet ik heen? Het kind dood. God verwerpt mij. God laat mij nu ervaren. dat ik dan ook maar dood moet en dat het kind dood moet. En dat ik wel de beminde van Jacob, maar niet de beminde van God ben. Voel je die beklemmende strijd? Ze zegt niet, ongelukskind, is jouw schuld dat ik hier sterven moet. Maar in het sterven is haar ziel in benauwenis. Want dit kind, dat kan niet meer leven. Het kind is een kind van het ongeluk. Het kind is het kind dat het bewijs levert dat ondanks Jacob's liefde, Gods liefde wordt gemist voor Rachel. En dat ze nu zo ellendig met haar kind, in zichzelf heeft ze geen eens zoveel erg. Maar haar ganse gedachten, haar stervende gedachten zijn gericht op het kind. Maar het kind is dood, dat kan niet meer leven. En het geschiedde als haar ziel uitging, want stierf, dat ze roept met de laatste adem, toch ben Oni, zoon van mijn smart. Daar ligt toch iets in uitgedrukt, dat God zijn gena zou hebben vergeten en voor haar niet meer van ontferming wil weten. En dat hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap heeft afgesneden. Het kind dood. Erger kan het niet. Dan is het niet Gods gunst die mij heeft gedragen. Dan is het niet Gods trouwe hulp die mij ook daarin nog hoorde in dat gebed. Hij voegde een ander daartoe. Want zie eens. God slaat mij neer in de dood van mijn kind. Zoon van smarten. Wat een innerlijke zielenstrijd. Wat een benauwdheid midden het leven wij van dood omgeven. Zoeken wie ons hulp verleent. Wie zal in het wenen ons de troost toch geven? Maar daar is Jacob. Nee, er staat niet Jacob. Er staat zijn vader. Zijn vader. Die verderop in dit hoofdstuk genoemd wordt. Toen verrijsde Israël. De nieuwe naam. Toen stond maar zijn vader op. Zijn vader staat op. Die ziet het daar. Die is aangedaan. Vreselijk. Wat denk je als je liefste sterft? Maar hij ziet daar, net dat Rachel de geest geeft en de laatste ademhalingen uitgaan en ze nog zo in en in bedroefd roept, ben Oni, zoon van mijn smart. Dan op dat ogenblik wordt het geloofsoog van Jacob verhelderd en verlicht. En ik denk dat Rachel het vast nog gehoord heeft. Maar ze heeft geen antwoord meer kunnen geven. Maar het is Jacob's laatste woord voor God en voor zijn liefste vrouw. Maar zijn vader noemde hem Benjamin. Zoon van mijn rechterhand. Zoon van leven. Zoon van geluk. Zoon van Gods zegen. Daar zie je. In die twee polen, daar zie je het waarachtige leven getekend zoals het is. Omkomen, leven, ten onder gaan en toch opgaan. Christus een gestalte. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopen, dan zijn we de ellendigste van alle mensen. Christus is opgestaan. De dood kon hem niet houden. Hij leeft.
Maar hij ging door de ondergang heen. Hij ging door het lijden des doods heen. Hij ging door het kruis heen. Door de godsverlating ging hij heen. Hij het kindersmarten. Wat is het in dat leven uitgekomen van dat kindersmarten? Sterven. En wie had ooit kunnen denken, discipelen verstonden het zelfs niet, wie had ooit kunnen denken dat dat tarwegraan dat sterft in de aarde sterven moet, opdat het vrucht zou voortbrengen ten eeuwige leven? Benoni, de smartelijke roep van de mens die denkt, het is voorbij, het is voorbij. Het is alles verloren. God helpt mij nu niet meer zoals wel eer. Geen zegen is mij beschoren. Maar Jacob ziet er anders in. Hij ziet door het geloof. Nee, nee, vrouw, zo hoeft die jongen niet te heten. Nee, want ik zie hem in de handen van de baakster, van de vroedvrouw. Hij leeft. Ik hoor zijn stem, terwijl Rachels adem zacht, haar lippen ontglipt. Is daar de kreet van het nieuwe leven? Nee, vrouw, zo is het niet. Ik noem hem Benjamin, zoon van de rechterhand, de zevende. Midden in de dood zien we het leven opbloeien, midden in het verdriet. Terwijl de ogen vol tranen zijn, is er de glimlach. De glimlach, de blijdschap. Huilende blijdschap. Toch, God zal verandering geven. De Allerhoogste maakt het goed. Hij geeft midden in het zure van het verdriet, van het sterven, van het gemis, te midden daarvan geeft hij toch het zoet. Wat wonderbaar, geliefde. Wonderbaar. Benjamin, toen Jacob sterven ging, ja, toen noemde hij hem een wolf, die als een wolf zijn roof rooft, 's morgens vroeg al, en 's avonds de buit uitdeelt. En als Mozes de stammen zegent, dan zegt hij, Benjamin, de beminde des Heren, die bij hem woont. Jeruzalem lag ook in het stamgebied van Benjamin. Saul was een Benjaminiet. Maar Saulus van Tarse was ook een Benjaminiet. Benjamin, zoon van smart en zoon van blijdschap. De gruwelijkste daden werden bedreven in Benjamin. Bijna werden ze er alle om gedood, omdat ze een schandaad deden in Israël. Aan de andere kant, krachtige helden kwamen uit Benjamin. De leiders en voorgangers in de strijd. Och, tenslotte. Rachel, ze heeft stervende het geloofswoord gehoord. Ze dacht het is dood, maar ze hoort nog juist, het leeft, Benjamin. Ze is heen gegaan, en Benjamin ook. Maar gekomen is hij, die als zoon van de allergrootste smart het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht uit het graf. En hij is ook zoon van Gods rechterhand. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand tot ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Geliefde, hoe is het met ons? De Heer heeft gezegd, Vlees en bloed kan het koninkrijk niet beërven. Het is u niet nut. Rachel sterft. Maar ze heeft nog juist gehoord. Er is verwachting voor het kind. En de nog levende Rachels, bedwing uw stem van geween. En de neergebogenen, omdat ze denken, zouden Gods belofte missen, eeuwig haar vervulling missen. Nee, ik zei daarna, dit krenkt mij het leven. God zal verandering geven, maar het gaat door de dood heen. Want indien wij met hem ene planting geworden zijn in de gelijkmaking zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijn er opstanding. Buiten de deur ben olie. En toch binnen. Voor de hel en toch in de hemel. Voor de duivel en zijn aanhang. En toch voor onze gezegende God en Vader van de Heer Jezus Christus, zwart van zonde en dienstbaarheid, toch lieflijk, kreupel aan alle kanten, en toch hoe schoon zijn uw gangen in uw schoenen, o prinsendochter, kinderloos, en toch zing vrolijk, gij onvruchtbare. De kinderen van de eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde. Verlaten, maar toch voor een ogenblik, want met eeuwige goedertierenheden zal ik mij over u ontfermen. Gescheiden, hoewel God de scheidbrief niet gaf, maar wij, en toch keer nog dan weder, afkerig kind. Ziet, Rachel, deze uw zoon was dood. Dat dacht ge, maar hij is weder levend geworden. Gij dacht, Rachel, het is verloren, net zoals Thomas en vele anderen. Maar hij is gevonden, hij leeft. Dat de troost mogen zijn uit deze oude, ontroerende geschiedenissen. Van wat er wezen kan in dat kleine, korte mensenleven van de dood omgeven. Wie zal troosten in het wenen? God alleen. Nu dan. Dan zegt de apostel, het zij dan dat we leven, het zij dan dat wij sterven. Wij zijn des Heeren. Amen.